Goedenavond allemaal. Fijn dat u hier allemaal bent. En ik wil eerst een ogenblik stilte geven, dat u uw harten opwaarts kunt heffen tot de Heere, waarna een votum en een groet volgen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade en vrede zij u van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Dan willen we eerst de Heer om een zegen vragen voor deze dienst, dat hij zijn geest zal zenden in ons midden en ons hart zal openen voor zijn woord. Onze trouwe God en Vader in de hemel, wat een voorrecht is het dat we ook vanavond hier weer samen mogen komen. Heren, dat we ook vanavond mogen verschijnen voor uw aangezicht en ook vanavond weer mogen gaan luisteren naar uw woord. Heren, sommigen vinden het misschien te veel om twee keer naar uw huis te komen. Heren, maar wat een genade is het dat we hier wel mogen zijn. En we smeken u, Heren, dat u deze avond tot ons zult spreken. U zegt het, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. Heren, dank u wel daarvoor. En willen u danken dat u uw Heilige Geest gegeven hebt. Heren, wij smeken u dat u onze harten zult aanraken, onze harten zult openen, dat we uw stem zullen horen, dat we vanavond een ontmoeting met u zullen hebben. Heren, dat dit een avond zal zijn die we nooit meer vergeten, omdat we u ontmoet hebben. En een ontmoeting met u verandert ons hele leven. O Heren, daar zien we naar uit. Daar smeken we u om. Heren, niet omdat wij het verdiend hebben. Want in ons is niets wat we bij u kunnen brengen. Heren, maar we pleiten op uw genade. We smeken u om uw aanwezigheid. En we danken u voor wie u bent. Heren, we willen u bidden voor mensen die hier vanavond niet kunnen zijn omdat ze ziek zijn. Heren, die hier misschien graag hadden willen zijn. O, wilt u bij hen zijn. En uw genade schenken. Uw aanwezigheid. En op de plek waar ze zijn, thuis, of misschien in het ziekenhuis, of een verzorgingshuis, of een hospice, of waar dan ook. Heren, schenk hen uw zegen en uw nabijheid. En we willen u ook bidden voor mensen die het niet nodig vonden om vanavond te komen. O Heer, ontferm u zich ook over hen. En wilt u ook in hun hart werken, Heren, in hun hart een verlangen geven. Een verlangen geven om een andere keer hier wel te zijn. Heren, want waar kunnen we beter zijn dan in uw aanwezigheid, in uw tegenwoordigheid. Heren, we willen u bidden voor zoveel plaatsen waar op deze dag uw gemeente samenkomt. Om u te zoeken, om u te loven, om u te prijzen. En heel in het bijzonder bidden we u vandaag voor de vervolgde christenen. Heren, zoveel zijn er, op zoveel plaatsen, in zoveel landen. In Irak, in Syrië, in Nigeria, in Noord-Korea, Saoedi-Arabië. En zoveel andere landen, Heren, waar broeders en zusters van ons niet in vrijheid zoals wij samen kunnen komen. Die het in het geheim moeten doen. Of die misschien wel gevangen zitten, die gemarteld worden. Voor wie misschien het zo ver gekomen is dat het einde van hun leven nabij is. Omdat ze gedood zullen worden door terroristen van IS of van Boko Haram. O Heren, wees bij ze, houd ze vast, houd ze staande, houd hun ogen op u gericht. Heren, en kon het zijn, neemt u de pijn van hen weg, Heren. Dat als het moment daar is dat er een einde komt aan hun leven op aarde, Heren, dat de hemel zal opengaan, dat ze welkom zijn bij u. Heren, we bidden u voor uw volk Israël, waar zoveel dreiging is van alle kanten. O Heren, houdt uw beschermende en uw zegenende hand over uw volk uitgestrekt. Heren, als we hoorden de afgelopen week dat in Tel Aviv 180.000 mensen samengekomen zijn om de homoparade te vieren. O Heren, dan huilt ons hart als we dat zien, dat we dat horen. O, ontferm u zich, Heren, ook over uw volk. En ook kon het zijn, Heren, geef een verandering, geef een bekering, terugkeer tot u, Heren. Openbaar u zelf ook aan hen, aan die mensen, Heren, en we mogen het weten, uw belofte, u zegt het, er komt een dag, er komt een moment dat heel Israël zalig zal worden. O Heren, daar zien we naar uit. O Heren, en we bidden u voor alle broeders en zusters van ons, van alle Messias beleidende Joodse mensen in Israël. Heer, hun aantal groeit, wat een wonder van genade. De ritselingen van wat komen gaat. Heer, maar wees ook hen erbij. Ze hebben het lang niet altijd makkelijk. En zegen hen, ook als ze hun volksgenoten willen bereiken met het evangelie. Heer, ontferm u zich over ons land en over ons volk. Ontferm u zich over deze wereld in nood. Heer, er is crisis. De regeringsleiders weten het niet meer. O Heer, ontferm u zich. We doen belijdenis van de zonde en de ongerechtigheden van ons land en van ons volk. Heer, ontferm u zich. Wij hebben gezondigd. Ja, ook wij, ons land en ons volk. Want het zijn geven terugkeer, Heer. Ontferm u zich. Dank u wel zo, dat we alles voor u neer mogen leggen. Heer, en zo verwachten we deze avond van u alleen. Geprezen zij uw wonderbare naam tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. We gaan eerst nog twee liederen zingen uit 132 opnieuw. We hebben net het eerste gezongen. We zingen nu het tweede, Ga mij niet voorbij, o Vader. En het vijfde, Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, bloed van Jezus, rijk en vrij. 2 en 5 van 132. We gaan lezen uit het woord van God. En dat doen we vanavond uit de eerste Petrusbrief. 1 Petrus 1. En we beginnen bij vers 13. En we lezen door tot vers 10 van hoofdstuk 2. Dus 1 Petrus 1 vers 13 tot 1 Petrus 2 vers 10. 1 Petrus 1 vers 13. Omgord dus de lendenen van uw verstand, wees nuchter en vestigt uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerten uit de tijd uw onwetendheid, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook gij zelf heilig in al uw wandel. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd van uw vreemdelingschap, wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de Vader overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u, die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, heb dan elkander van harte en bestendig lief als wedergeborenen, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En kom tot hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord: zie, ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen. En een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Voor hen die zich daaraan in hun ongehoorzaamheid aan het woord stoten, waartoe ze ook bestemd zijn. Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. Tot zover de lezing van het woord van onze God. We hebben gelezen uit 1 Petrus 1 vanaf vers 13 en de eerste versen van 1 Petrus 2. En ik wil, gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik wil die versen gewoon maar met jullie weer gaan lezen en er wat dieper op ingaan. En dan is het goed om even te kijken aan wie die brief geschreven is. Dat zien we direct al in het eerste vers van 1 Petrus 1. Daar staat: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. En dan staat erachter: aan de uitverkorenen naar de voorkennis van God. En als je verder leest in vers 3 en in vers 4, in vers 3 staat het dat het gaat over mensen die wedergeboren zijn tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor u. Vers 8, hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij zonder hem thans te zien en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Daar gij het einddoel des geloofs bereikt, het is de zaligheid der zielen. Dus het gaat hier, die brief die wordt geschreven aan gelovigen. Mensen die wederom geboren zijn, die de Heer Jezus hebben leren kennen, hem lief hebben. En als dat zo is, en ik hoop dat dat voor ons allemaal geldt, vanavond zoals we hier zitten, dat we door genade de Heer Jezus mogen kennen als Heiland en Verlosser, dat we mogen weten dat Hij zijn leven ook voor mij gegeven heeft, aan het kruis op Golgotha. Dat je dat mag weten. Dan gaat het er in die versen vanaf vers 13, dan gaat het erover, wat heeft dat dan voor consequenties? Tegenwoordig hoor je soms wel een prediking van genade, zo goed, zo groot, mensen verheug je erin en verder bijna leef maar rustig voort. Terwijl denk ik vele mensen niet beseffen dat als we tot geloof in de Heer Jezus Christus komen, dan begint het pas. Ik weet, vroeger was er een oude broeder die zei tegen mij toen ik tot geloof gekomen was, denk een jaar of 17, 18, toen zei hij tegen mij: welkom in de strijd. En toen dacht ik, nou. Maar hij had wel gelijk. En Ik las een stuk van, misschien hebben jullie het ook wel gelezen, in het Zoeklicht. Daar stond een interview met, ik ben even zijn naam kwijt, maar dat schiet misschien zo dadelijk wel te binnen. Maar hij heeft heel veel kennis van occultisme. En hij vertelde dat hij, er was een meisje, een jonge vrouw, die was heks geweest. En op een gegeven moment was ze zo aangeraakt door het evangelie, door de Heilige Geest, dat God in haar begon te werken en ze kwam tot geloof. Maar in de gemeente waar ze terechtgekomen was, dan wisten ze niet zo goed raad hoe ze haar moesten begeleiden, omdat ze zo'n verleden had. En toen hebben ze hem erbij geroepen. En het heeft 5 jaar geduurd voordat ze helemaal bevrijd was daaruit, uit dat occultisme waar ze diep in zat. En het raakte me dat die vrouw, haar naam weet ik nog wel, Angela heette ze, die vrouw die zei, vroeger kwamen wij als heksen, als occultisme en ook satanisten erbij, wij kwamen bij elkaar om te gaan bidden tot Satan, dat hij de huwelijken van de christenen kapot zou maken. En vooral van de voorgangers en van de dominees. Want als die dat voor elkaar zou kunnen krijgen, dat was het begin van het einde van de kerk, van de gemeente van de Heer Jezus. En die ex-heks, die vertelde ook, die zei, als christenen heel dicht bij de Heer Jezus leefden, met hem wandelden, zijn woord lazen, vervuld waren van de Heilige Geest. Ze zei, dan konden we niks beginnen. Dan waren ze veilig en dan waren ze beschermd. Mensen die zo leefden zoals de Heer Jezus het wilde, maar christenen die er zomaar een beetje op los leefden, ze zegt, dan konden wij zo onze gebeden tegen uitspreken. En dat raakte mij toen ik dat las. Toen dacht ik, en ik wist het wel, maar dat je dat dan weer van zo iemand bevestigd hoort, hoe belangrijk het is om met de Heere te leven, met hem te wandelen, zijn woord ook te lezen en ook ja, te lezen wat zijn wil is, hoe hij wil dat we zullen leven. En daar gaat het in deze verse om. Praktische dingen worden hier genoemd. En sommige mensen denken misschien, ja, dat lijkt wel weer alsof het een nieuwe wet wordt. We zijn toch vrij van de wet. Weet u, ik denk dat je dan zoiets moet zeggen dat de Heere zegt ook, dat gaat dan over het volk Israël, dat lees je in het Oude Testament, in Jeremia, maar je leest het ook weer terug, het komt ook weer terug in Hebreeën. In Hebreeën 8 kom je het weer tegen, in 2 Korinthe 3 kom je het ook weer tegen, dat de Heere de wet in ons binnenste zal schrijven en dat hij zo eigenlijk een innerlijke gehoorzaamheid, een innerlijke weg wijst door zijn woord en door zijn geest hoe we zullen leven. Omdat als het goed is, als we de Heer Jezus hebben leren kennen, het ons verlangen toch zal zijn om zo te leven als hij het wil. Als je leest in 2 Korinthe 5 is dat, daar zegt Paulus dat het zijn verlangen is dat zijn leven de Heer wel behagelijk zal zijn. Dat de Heer een welbehagen kan hebben, een genoegen in hoe hij leeft. En ik hoop dat dat ook bij ons, bij jullie zo is. Dat je daarna verlangt, Heer, dat is mijn verlangen. Om zo te leven als u het wilt. We gaan dat gewoon wel lezen en we zien wel hoe ver we komen. Vers 13 in 1 Petrus 1, om God dus te lendenen van uw verstand, wees nuchter en vestig uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt door de openbaring die u van Jezus Christus, door de openbaring van Jezus Christus. Om God de lendenen van uw verstand. En vroeger, dat is eigenlijk denk ik ook een beetje naar hoe de situatie toen was, toen dit geschreven was. Mensen liepen vaak met lange kleden om en dan hadden ze ook een gordel. En als ze dan snel moesten lopen of ergens heen moesten, dan met die gordel zorgden ze er ook voor dat dat kleed, dat lange kleed wat ze om hadden, dat ze dat omhoog konden hijsen, zodat het makkelijker werd om te lopen. En er staat hier, om God dus te lendenen van uw verstand, wees nuchter en vestig uw hoop volkomen op de genade die u gebracht door de openbaring van Jezus Christus. Wees helemaal gericht op de Heer Jezus. Vestig uw hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt. Ga niet, laat je niet afleiden door zoveel andere dingen van de wereld. Maar wees gericht op Hem. We worden opgeroepen tot nuchterheid. Opgeroepen, wees nuchter tot geestelijke nuchterheid. En dat is vooral in deze laatste dagen voor de komst van de Heer Jezus, is het belangrijk om nuchter te zijn. Er is zoveel wat op ons afkomt, wat in de wereld al speelt, wat ons af kan leiden, wat ons bezig kan houden, maar ook wat in de geestelijke wereld gebeurt. Wie daar een beetje naar op zoek is, die kan van alles vinden op internet. Dan kom je welvaartspredikers tegen, et cetera. Die zeggen, als je gelooft zoals ik het je vertel, en als je maar je geld aan mij geeft, u kent dat wel, die boodschap, dan zal gezondheid, voorspoed, welvaart, zul je ontvangen. Er zijn zoveel dwaalleraars in deze tijd. En daarom wees nuchter. Zorg dat je de Bijbel kent. Zorg dat je al de lezingen, de informatie, de geestelijke informatie die op je afkomt, dat je die kunt toetsen aan het woord van God. En dat je weet, dit is niet goed. Dat de alarmbellen gaan rinkelen. En dat je daar afstand van kunt nemen. Hoop volkomen op de genade van Jezus Christus. Stel daar je hoop op. En de hoop in de wereld, dan hoop je iets. Ik hoop dat het morgen mooier weer is. Dan weet je het niet zeker. De berichten zijn vanmorgen ook niet zo beste weerberichten. Maar de hoop die we mogen hebben door Jezus Christus is absolute zekerheid. Absoluut zeker, geen twijfel mogelijk. En dan staat er die laatste woorden nog. De genade die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Die u gebracht wordt, die u gegeven wordt. Lieve mensen, de genade als we die ontvangen hebben, dat is een geschenk van de Heer. Niet iets wat wij verdiend hebben door goed te leven, door ons best te doen. Maar het is 100% genade, 100% geschenk van Hem. Vers 14. Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerten uit de tijd van uw onwetendheid, voegt u als gehoorzame kinderen, het woord gehoorzaam, daar wil ik even een streepje onder zetten, geloven en gehoorzamen horen bij elkaar. Dat kun je niet scheiden. Als je deze hele brief zou lezen, dan kom je dat op verschillende andere plaatsen ook tegen. Als we de Heer Jezus hebben mogen leren kennen als Heiland en Verlosser, dan kan het niet zo zijn en dan mag het niet zo zijn dat we nog leven naar de begeerte uit de tijd van uw onwetendheid. En uw onwetendheid, de tijd van uw onwetendheid, daar wordt mee bedoeld de tijd voordat u de Heer Jezus kent. De tijd voordat u tot geloof kwam, de tijd voordat u wederom geboren werd. Vroeger waren we onwetend, maar als we Hem kennen, dan weten we het nu, dan kennen we Hem. Dan hebben we een band met Hem. Vers 15 en 16. Maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook gij zelf heilig in al uw wandel. Gelijk er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Heilig staat hagios. Het woord dat heeft eigenlijk twee kanten. Afgezonderd van de wereld en toegewijd aan de Heer Jezus. Hij die u geroepen heeft, is heilig. Heilig. Zo heeft God zich geopenbaard. En laten we dat nooit vergeten. Laten we dat nooit vergeten, dat Hij heilig is. Hij, de Heilige, kan geen gemeenschap hebben met het onheilige. Hij kan het niet verdragen als zijn kinderen zich inlaten met het onheilige, met zonde. Dat zag je vroeger al bij het volk Israël. Het volk Israël. God wilde dat het een heilig volk zou zijn, Hem toegewijd, maar het volk Israël dwaalde elke keer van God af. En dan kwamen Gods straf en Gods oordelen. Hij wilde dat volk weer terug hebben. En zo kan Hij het ook niet verdragen als zijn kinderen nu, als wij, ons inlaten met zonde, met ongerechtigheid. Hij is heilig, gelijk hij die u geroepen heeft, ja. Het is, als we hem mogen kennen door genade, het is van hem uitgegaan. Hij heeft ons geroepen. En gelijk hij heilig is, wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Is dat uw verlangen? Is dat jouw verlangen? Om zo te worden als hij, om zo te zijn als hij. Hij is heilig. Wees heilig. Want ik ben heilig. Dat het je verlangen is, dat je zegt, Heere, hier is mijn leven. Elk moment van de dag, het is voor u. 16, er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En vers 17, indien gij hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in vreze de tijd van uw vreemdelingschap. Verbazen we ons er nog wel eens over dat we God aan mogen spreken als vader. Het is vandaag Vaderdag. Maar hij, hem mogen we aanspreken als vader. Wat een wonder van genade. Net zoals de Heer Jezus die het ook zei, Vader, Vader, mogen we hem aanspreken, Vader. Hij oordeelt ieders werk. Dat houdt in, hij ziet ons leven, hij kent ons leven. Wandel dan in vrezen. En dat houdt niet in dat we bang moeten zijn voor God, maar wel dat we ontzag zullen hebben voor hem de heilige, voor hem de hoge. Wandel in vrezen de tijd van uw vreemdelingschap. Als we hem mogen kennen, lieve mensen, dan zijn we vreemdelingen en bijwoners op deze aarde. Het staat in Hebreeën van de aartsvaders, die hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen waren op deze aarde. Zijn wij zo pelgrims, vreemdelingen, dat we onze pennen niet te diep in de aarde geslagen hebben, maar dat we het weten, we zijn onderweg, onderweg. Naar de geweldige toekomst. Onderweg naar het nieuwe Jeruzalem. Onderweg naar de Heer Jezus. En als dat zo is, dan kan dat toch niet anders dan dat dat consequenties heeft voor ons leven. Dan kan het toch niet zo zijn dat we op en top opgaan in deze wereld. Dan zullen we vreemdelingen zijn. Gasten en vreemdelingen op deze aarde. Vers 18. Wetende dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht uit uw ijdele wandel die u van de vaderen overgeleverd is. O, dat besef, als we de Heere mogen kennen, dat we beseffen, het is niet door goud en niet door zilver dat we vrijgekocht zijn van de zonde, verlost zijn van de zinloze levenswandel. Dat vrijkopen, dat verlossen, dat gebeurde op het moment dat we wederom geboren werden. Dat we opnieuw geboren werden. En er staat hier ook in dat volgende vers, maar met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Als we hem mogen kennen, bij hem horen, dan komt dat omdat hij ons vrijgekocht heeft. Hij heeft ons verlost. Vroeger op de slavenmarkt, dan konden slaven vrijgekocht worden. Als de losprijs betaald werd. En zo heeft hij, de Heer Jezus, ons vrijgekocht. De losprijs betaald. Met zijn kostbare bloed. En het woord kostbaar hier, dat gebruikt wordt, dat is het woord timios. En in vers 18 staat, we zijn niet vrijgekocht met vergankelijke dingen, zilver en goud. Als er één ding op deze aarde, één metaal is waarvan je moet zeggen het is niet vergankelijk, dan is het wel zilver en goud. Dat houdt zijn waarde, dat is buitengewoon waardevol. En hier wordt het genoemd in vers 18, een vergankelijk iets, zilver en goud. En dat staat tegenover vers 19, het kostbare bloed van de Heer Jezus. Timios. En dat betekent het meest kostbare wat er is. Er is niets te bedenken wat kostbaarder is dan dit, het bloed van de Heer Jezus Christus. Het heeft hem, de heiland, alles gekost om ons te redden, om ons te verlossen. We kunnen ons er geen voorstelling van maken. Je kunt het niet begrijpen, maar het heeft hem alles gekost. Duur betaalde genade. Overwonderen we ons daarover. Wat het hem gekost heeft. Dat je weet, oh, hier door genade mag ik u kennen. Maar wat heeft, wat een liefde van u. Dat u uw leven gegeven heeft. Wat een liefde van de Vader. Dat hij zijn Zoon, de enige, gegeven heeft om ons te redden, om ons te verlossen. En dan staat er nog bij in vers 19 als van een onberispelijk en van een vlekkeloos lam. De offerdieren in het Oude Testament die gebruikt werden, die moesten smetteloos, die moesten onbevlekt zijn, die moesten volmaakt zijn. Ik ben voor mezelf momenteel aan het lezen in het boek Amos. En gisteren toen las ik daar weer een aantal versen uit. En dan kom je daar tegen dat God in feite zegt, jullie dienen wij wel, maar jullie geven gewoon offerdieren waar gebreken aan zijn. En dan kun je toch niet verwachten dat ik je mijn zegen zal geven. En net zo goed als die offerdieren in het Oude Testament volmaakt moesten zijn, gold dat ook van Christus, zoals hier staat, een onberispelijk en vlekkeloos lam. Alleen hij kon de prijs betalen. Alleen hij was acceptabel voor de Vader. Vers 20, hij was van tevoren gekend voor de grondlegging der wereld. Doch is bij het einde van de tijden geopenbaard ter wille van u. En dit is een vers wat wij met ons verstand nauwelijks kunnen begrijpen, ik tenminste niet. Het verlossingsplan, lieve mensen, het verlossingsplan. Zoals dat hier staat, hij, Christus, het onberispelijk en het vlekkeloze lam. Hij was al van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld. Voordat God alles geschapen heeft, was hij, de Heer Jezus Christus, al gekend. En dat houdt tegelijk ook in dat God niet overvallen is door de zondeval. Absoluut niet. Nee, het stond toen al vast. Hij was gekend van tevoren voor de grondlegging der wereld, nog is bij het einde van de tijden geopenbaard. En het einde van de tijden, dat is ingegaan toen hij, de Heer Jezus Christus, kwam naar deze wereld. En hij zijn leven gegeven heeft, zijn verschijning in het vlees. Dat wordt hier bedoeld met dat hij aan het einde van de tijden geopenbaard is ter wille van u. Dat is wat. Speciaal voor jou, speciaal voor u, speciaal voor mij is hij gekomen om ons te redden, om ons te verlossen. Wat een genade van hem. O Heere, wat. We hebben er geen woorden voor. Dank u wel voor uw genade. En dan gaat dat verder in dat volgende vers, vers 21. Ter wille van u, die door hem, dus door Christus, door de Heer Jezus gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God. Door hem, door de Heer Jezus, gelooft u in God. Niet door goede werken. Al zou u op uw knieën naar Jeruzalem kruipen, naar de klaagmuur of wat dan ook. Het zou u absoluut geen baat doen. U zou er nooit door gered worden. Maar door geloof in hem. Door hem, de Heer Jezus, gelooft hij in God. God staat hier, die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Letterlijk staat er eigenlijk hier in dit vers, die hem opgewekt heeft uit doden. En er zit de gedachte in, van tussen de doden, van tussen de andere doden, heeft hij, Jezus, opgewekt. En hij heeft de heerlijkheid ontvangen van zijn Vader. Vers 21, de heerlijkheid en hem heerlijkheid heeft gegeven. En wat een wonder als je bedenkt dat wij ook eenmaal zullen delen in die heerlijkheid die hij ontvangen heeft van de Vader. Toen hij opstond uit de doden, kreeg hij een verheerlijkt opstandingslichaam. En ook eenmaal, als wij zullen opstaan of als we het moment zullen meemaken dat de Heer Jezus komt om ons tot zich te nemen, dan zullen de gelovigen die daar nog leven in een ogenblik, in een atoom, in een punt des tijds zo'n heerlijk opstandingslichaam krijgen, zoals Hij heeft. We zullen mogen delen in zijn heerlijkheid. Ook bijna te groot om te bevatten. Zodat uw geloof tevens hoop is op God. En dat woord hoop, dat kom je ook diverse keren tegen in deze brief. Hoop, vaste hoop, zekere hoop dat je weet, als je Hem mag kennen, de Heer Jezus, door genade. Dan hoor je bij Hem en dan kan niets je meer scheiden van de liefde van Christus. Oh, wat een wonder van genade. Vers 22 lezen we verder. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt. Kom weer dat woord gehoorzamen tegen. Gehoorzamen aan de waarheid. En de waarheid, dat wijst hier, ten diepste wijst dat op de Heer Jezus Christus. Als het gaat om uw zielen, dan wordt daarmee bedoeld ons hele leven. Je hoort tegenwoordig wel eens zeggen, we geven ons hart aan de Heer Jezus. Maar het gaat erom dat ons hele leven voor Hem is. Die gedachte zit hier veel meer in. Nu gij uw zielen, uw hele leven door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt. En dat is ook een proces wat voortdurend doorgaat, dat reinigen. Telkens weer worden we besmet door dingen van deze wereld. Ik weet niet hoe het bij u is, maar als je een televisieprogramma bekijkt en er komt iets op wat niet is zoals de Heer het wil. Soms denk ik wel eens, kan je nog wel televisie kijken in deze tijd? Misschien Family 7 of nog een aantal andere programma's, zenders. Maar er is zoveel wat tot ons komt via televisie, maar ook via internet, maar ook als we op straat lopen of wat dan ook, wat ons kan verontreinigen. En wat een genade dat er een reinigingsmiddel is, het bloed van Jezus Christus. Daar zijn we inderdaad eenmaal door gereinigd toen we tot geloof kwamen. Maar telkens opnieuw hebben we weer een nieuw stuk reiniging nodig, voortdurend. Omdat we besmet worden door dingen die op ons afkomen, dingen die we toelaten in ons leven. Maar dat is tegelijk ook een oproep, lieve mensen, wees radicaal. Ik hoorde van een man vertellen, die werkte jarenlang, dat was nog toen ik bij de EO werkte, toen hadden we een interview in Visie met iemand die topman geweest was bij de Nederlandse Bank. En dat was een beetje in de tijd dat internet meer begon op te komen. En toen was ontdekt dat hij op zijn computer, op het werk, naar porno zat te kijken. En het eerste wat gebeurde, hij werd linea recta ontslagen en kon naar huis. En toen is hij, toen dat gebeurde, hij was christen. Hij was christen. En dan zie je dat. Dat kan gebeuren. Als je de Heer Jezus mag kennen. Dat zulke dingen in je leven zijn of in je leven komen. En hij is daar heel heftig door geraakt. En hij zei achteraf is het, dank ik de Heer dat hij me zo hard eigenlijk daarin vast heeft laten lopen. Dat zoiets verschrikkelijks moest gebeuren. Hoe vreselijk zich hij er toen ook voor schaamde. Maar hij zegt, God heeft het me gebruikt om me op dat moment stil te zetten. Radicaal stil, om te zien waar ik mee bezig was. Want het maakte me geestelijk helemaal kapot. En de Heer heeft hem daarvan losgemaakt en vrijgemaakt. En weet je wat hij zei? Het advies wat hij gaf aan christenmannen die ook bezig zijn. En misschien zit hier vanavond wel iemand of luistert er iemand mee die daar zelf mee worstelt met de pornoverslaving. En tegenwoordig komt het ook bij vrouwen, bij meisjes voor, die veel meer dan vroeger. Weet je welk advies die meegaf? Hij zegt, wees als Jozef. Toen Jozef daar bij de vrouw van Potifar was en de vrouw van Potifar zonde met Jozef wilde bedrijven, wat deed Jozef toen? Hij vluchtte weg. Hij liet zijn kleed achter, hij vluchtte weg. En die man die zei, als je daarmee geconfronteerd wordt met porno of wat voor zonde dan ook, mannen, vlucht er vandaan, ga er van weg, sluit je ogen ervoor. Dat is de enige manier, want anders grijpt het je en raak je erin verstrikt. Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde. Dat is ook zo'n punt, hè, wat hier genoemd wordt. Ongeveinsde broederliefde. Ook een vraag. Hoe staat dat ervoor? In jouw leven, in uw leven hier als gemeente, is er sprake van broederliefde? Hebben we elkaar van harte lief uit een ongeveinsd, een ongedeeld hart oprecht? Hoe gaan we met elkaar om? Met familieleden? Het programma Familiediner, als je dat wel eens zag. Familieleden die elkaar jaren niet meer zagen, maar je komt het ook in kerken tegen. Pas hoorde ik het nog in een kerk. Die zeiden van, er zijn hier mensen die op zondag samen het avondmaal vieren, maar door de week kunnen ze elkaar niet zien of luchten. Mensen, dat kan niet. Dat kan voor God niet bestaan. En ik hoop dat de Heilige Geest, als daar sprake van is bij iemand van u, tot uw hart spreekt vanavond. Dat je weet, zo kan ik niet verder leven als er iets is tussen u en een broeder of zuster. En dat je niet eerder meer rust ontvangt voordat dit in orde gemaakt is. Er staat hier, uw zielen gereinigd hebt, aan gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt, tot ongeveinsde broederliefde. Heb elkaar van harte en bestendig lief. Dat is wat. Heb elkaar van harte en bestendig lief. Leg je leven er maar naast. Hoe staat het ervoor? Moet je misschien vanavond op de knieën. O Heere, vergeef. O Heere, geef mij moed om dingen weer in orde te maken. Geef mij genade om naar die ander toe te stappen. Geef mij genade om de minste te zijn, want we wijzen naar die ander. Die ander moet veranderen. Ja dan, als die verandert, als die zijn excuus aanbiedt. Maar ik denk dat de Heere je duidelijk maakt, als je op de knieën moet, dat je jezelf moet veranderen. O Heere, het ligt ook aan mij. Geef genade om de minste te zijn. Tot ongeveinsde broederliefde hebt elkaar van harte en bestendig lief. Als wedergeborenen, zo gaan wedergeborenen met elkaar om. U noemt elkaar gemeente van gedoopte christenen. Dat legt een hoge... Dat wil nogal wat zeggen als je je zo noemt. Dat mensen ook naar je kijken, hoe gaan die mensen nou met elkaar om? Als wedergeborenen, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Vergankelijk zaad, dat vergaat, dat houdt geen stand. Maar onvergankelijk zaad, het levende en blijvende woord van God, dat houdt eeuwig stand. Het woord, zoals dat hier genoemd wordt, het levende en blijvende woord van God, dat heeft hier in dit vers de betekenis van het gepredikte woord. Het woord dat gepredikt wordt. En door wedergeboorte krijgen we deel aan het nieuwe leven. Gaan we het nieuwe leven in? Worden we van dood levend? Komen we uit de duisternis in het licht? Worden we een nieuwe schepping in Christus? Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Als je om je heen kijkt. Alle vlees is als gras. Als je kijkt naar het gras, vandaag staat het er. Zoals hier staat, het gras verdort. Als het droog wordt of als het gemaaid wordt, het gras verdort. Het houdt geen stand. Maar het woord van God houdt eeuwig stand. En dat gras hier, of de bloem. Kijk, als je een bloem... Wij hadden hele mooie pioenrozen in de tuin staan. En daar geniet je van. Hele mooie van die rospaarse pioenrozen. Het was schitterend. Ze stonden prachtig te bloeien. En toen kwam er een stortbui overheen en er was niks meer van over. Vergaat. Zo is ook ons vlees, laten we ons maar niks verbeelden. Ons leven is kwetsbaar. We zien het, we horen op radio, televisie, om je heen. Vandaag denken we dat we wat zijn. Morgen kunnen we misschien niks meer. Zo is ons vlees. Maar het woord van de Heere blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat u verkondigd is. Leg dan af. Nog een paar versen doen we uit het tweede hoofdstuk. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij. Leg dat af. En dat komt dichtbij, hoor, lieve mensen. Bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij, roddel. We roddelen zo gemakkelijk over een ander. Leg alles af. Doe daar niet aan mee. En laat het je verlangen zijn. Ik hoop dat het jouw verlangen is. Dat je zegt, Heere, ik wil leven zoals u het wilt. En maak mij maar duidelijk. Maak mij maar duidelijk. De dingen in mijn leven die niet zijn zoals u het wilt. En geef genade om te veranderen. Zodat we steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. Breek ermee. Breek ermee in Gods naam. Dat past niet bij gelovigen als dit in ons leven een plaats heeft. Vers 2. En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk. Opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid. Verlangt als pasgeboren kinderen naar de zuivere, naar de redelijke, staat er redelijke onvervalsende, staat eigenlijk zuivere, de zuivere geestelijke melk van het woord. Verlang daarnaar, dat er een verlangen is. En begrijp me goed hoor, waar ik ook mee begon, ik wil het niet wettisch maken vanavond. Bij sommige mensen kan dat zo overkomen, dat je denkt, dit moet en dat mag niet. Maar ik hoop zo dat er een innerlijk verlangen in jullie harten zal zijn en ook in mijn hart, dat we er naar verlangen om zo te leven als de Heer het wil. En zoals het hier staat, zo wil Hij het. Dat is zijn verlangen, dat ons leven zo zal zijn. Dat je verlangt naar die geestelijke melk van het woord. En dat je ernaar verlangt om ook als gemeente samen te komen. Om samen bezig te zijn met de dingen van de Heer. Want daardoor, door die melk, die zuivere melk, kunnen we geestelijk groeien. En opwassen in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Het pure en echte woord van God. En het is eigenlijk een opdracht zoals het hier staat in vers 2. Verlangt ernaar. Ga het doen. Ga het lezen. Kom naar de samenkomsten. Doe Bijbelstudie met elkaar, maar ook voor jezelf. Voor jezelf, dat je een moment op de dag ervoor uittrekt om samen met de Heere te zijn. Om Hem te zoeken. Om in zijn tegenwoordigheid te zijn. Dan wil Hij tot je spreken. En dan wil Hij je die geestelijke, die melk geven, die zuivere melk van het woord, om ook geestelijk te kunnen groeien. Dan nog vers 3. Indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En daar zit een verwijzing in op Psalm 34 vers 9. Daar staat smaakt dat de Heere goed is. En als je dit zo leest, vers 3, dan indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is, dan zou ik je willen vragen, heb je de smaak al te pakken gekregen? De smaak om bezig te zijn met de dingen van de Heere God, dat je verlangen is. Je hebt mensen die kunnen, die weg zijn van voetbal, die kunnen er al dagen naar uitzien naar een belangrijke voetbalwedstrijd. Hoe zal het aflopen? Hoe zal het Nederlands elftal dat alle doen? Maar dat je er naar uit kan zien om samen als gemeente bezig te zijn met het woord van God. Dat is hier een beetje de gedachte, dat je de smaak te pakken krijgt. Heer, daar geniet ik van, daar heb ik vreugde in. Daar zie ik naar uit om bezig te zijn met Hem, om zijn woord te lezen, om te bidden. En dan wil ik nog met jullie lezen vers 9. Dan slaan we een aantal versen over. Vers 9. Gij zijt echter een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk, Goden ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Je zou kunnen zeggen, dit is wel de climax van dit gedeelte. Hoort u wat er over u gezegd wordt als u bij deze mensen hoort, als u de Heer Jezus mag kennen? U bent een uitverkoren geslacht. Uitverkoren geslacht, uitverkoren uit deze wereld. U hoort bij hem. U hoort bij de Heer Jezus. Door wedergeboorte maken we deel uit van dit geslacht waarvan God de Vader is. Uitverkoren door God zelf, door zijn liefde. En we zijn een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een wonder van genade. Wat een voorrecht, dat we hem onze lof mogen offeren, dat we tot hem mogen bidden, dat we mogen lofprijzen, dat we het evangelie ook door mogen geven aan de mensen om ons heen. Een volk Goden ten eigendom. We horen bij hem afgezonderd, aan het begin dat woord heilig, hè, dat ik zei, dat is afgezonderd van de wereld en toegewijd aan de Heer Jezus. Dat we zo afgezonderd leven van de wereld, toegewijd aan hem. We zijn mensen, we zijn niet meer van onszelf, hè, als we de Heer Jezus mogen kennen, maar dan zijn we van hem. Dan zijn we zijn eigendom. Dat heeft consequenties. Omdat Christus ons gekocht heeft. Met zijn kostbare bloed, het kostbaarste wat er bestaat. Om staat er de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Die geweldige genade die we ontvangen hebben, dan klinkt het hier, hou dat niet voor jezelf. Hou dat niet voor jezelf, maar verkondig het zoals het hier staat. Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Als je hem hebt leren kennen, ben je uit de duisternis van de wereld in het licht gekomen. En dan zie je zoveel mensen om je heen die nog in de duisternis wandelen, ook hier in Enschede en omgeving. Misschien wel in je eigen familie, je vrienden, je kennissen, je buren, je collega's. Misschien wel in je eigen gezin. O, is het je verlangen? Is het je verlangen om die geweldige genade die je hebt ontvangen, om dat door te geven aan anderen, daarover te vertellen? Om dat te laten zien dat ze iets in je zien, maar dat je het ook mag vertellen. Omdat je één verlangen hebt dat die ander niet verloren gaat, maar ook tot bekering zal komen. Hetzelfde verlangen als de Heer Jezus. Ik zei in het begin, ik geloof dat we leven in de dagen vlak voor de komst van de Heer Jezus. Wat lees je in 2 Petrus 3? De wederkomst heeft nog niet plaatsgevonden, omdat God niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen. En zijn wil mag ook onze wil worden. Zijn verlangen, ons verlangen. Dat je dat je verlangen is, dat je wil. Opdat ook zij zouden komen tot hem en die geweldige genade ook zouden kennen. Zijn eigendom zullen mogen worden. Is er misschien iemand die je in gedachten hebt? Een goede vriend van je of een goede vriendin? Een kennis, een buurman of een buurvrouw misschien, een collega? Voor wie je voortdurend bidt, iemand? Van wie je denkt, oh, ik wil me inzetten voor die persoon. Dat hij of zij tot geloof zal komen. Dat hij of zij ook deel zal krijgen aan deze genade. Is misschien goed om dat eens te overwegen voor jezelf. En vanavond een besluit te nemen. Ik ga vanaf nu. En dit is iets wat de Heer ook op je hart moet leggen. Ik ga voor mijn vriend of voor mijn vriendin of voor wie dan ook. Ik ga bidden. Elke dag. Dat de Heer een groot werk in zijn of haar leven gaat doen. En Heer, wilt u zelf maar de gelegenheid geven om met hem of haar daarover in gesprek te komen. Omdat je niet wil dat die persoon verloren gaat, dat je wil dat die persoon gered wordt. Weet je, bij God is, voor God is niets te wonderlijk. Hij heeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En bedenk wie je zelf bent. U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk. Eens zonder ontferming, nu in ontferming aangenomen. O, laten we ons nooit verheffen boven een ander die niet gelooft. Nooit. Wie waren we vroeger zelf? Ook ongelovig, ook in de duisternis. Maar Gods genade heeft ons geroepen, hij heeft ons geroepen, hij heeft ons gered. En als die ons gered heeft, kan die ook die ander redden. En denk niet dat iemand een te grote zondaar is om gered te kunnen worden. Daarom sluit ik af met twee versen uit 1 Korinthe 6, vers 10 en vers 11. Er staat: dwaalt niet, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. En zo denken wij soms over anderen. Hè? Dat is zo'n grote zondaar, die kan niet meer gered worden. En wat staat er hier? Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoon gewassen. U bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Zoveel kracht is er in dat kostbare bloed van de Heer Jezus Christus, het meest kostbare wat er is. Hoe groot je zonden ook zijn en hoe groot de zonden van je vriend of van je vriendin of van je kennis ook zijn. In zijn bloed is kracht genoeg, zijn bloed is krachtig genoeg om de zonden weg te wassen. En reiniging te schenken. O lieve mensen. Wat een genade. Wat een genade. En laat het uw verlangen zijn. De laatste woorden van vanavond. Die ik hier in deze preek zeg. Heer, het is mijn verlangen. Om dat mij, dat u zich zult kunnen verheugen over mijn leven. We willen ons verheugen in u. Maar dat ons leven zal zijn. Zoals u het wilt. Tot eer en glorie. Van uw grote naam en tot zegen voor de mensen om ons heen. De Heere zegen u allen. Amen. Laten we bidden en danken. Onze trouwe God en Vader in de hemel. We willen u danken dat we aan het einde van deze samenkomst tot u mogen naderen. Om u te danken. Heere, wat een wonder van genade dat we zo samen mochten zijn. Dat we woorden mochten lezen uit de eerste Petrusbrief. Woorden van uzelf. O, wil ik weer u bidden. Wilt u het zegenen in ons hart. Heer, dat we de woorden mee zullen dragen. De woorden zullen overdenken. Heer, en wilt u de woorden die gesproken zijn, de woorden die we overdacht hebben, de woorden die geklonken hebben, de woorden die we gezongen hebben en gebeden hebben. O Heer, dat het ons dichter bij u mag brengen. Dat het tot eer van u zal zijn en tot zegen van anderen. Heer, vergeef ons al onze zonden. Wilt u met ons meegaan als we hier weer vandaan gaan. Heer, u kent ons allen heel persoonlijk. Ik wil u bidden voor iedereen, Heer. U weet wat ons bezighoudt. Misschien zijn er zorgen in ons leven. Heer, we leggen alles in uw hand. U zegt ook dat u moeite en verdriet aanschouwt op dat we het in uw hand zullen geven. Heer, wilt u zo ons leven leiden? Dat het ons verlangen zal zijn, dat ook deze week ons leven zal zijn. Tot lof en tot eer van u. Heer, zo willen we u alle lof, eer en dank brengen, want u alleen bent waardig. Geprezen zij uw wonderbare naam, tot in eeuwigheid. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.